Na Handelingen 2 neem ik u eerst mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Waar wij zijn in de uiteenzetting over het evangelie en de werking daarvan. En in hoofdstuk 6 wordt ons de praktische consequentie van dat evangelie geïntroduceerd. Dat is dat nadat in hoofdstuk 5 inderdaad gesproken is over Adam als type van Christus. En over Christus als de eersteling van een nieuwe mensheid, van een nieuwe schepping. En waarbij de gedachte is dat zoals wij vroeger in Adam waren, een deel hadden aan het leven, maar eigenlijk de dood van Adam, zo hebben wij nu deel aan Christus die ons hoofd is. Zoals Adam het hoofd is van de oude mensheid, van deze oude schepping, zo is Christus het hoofd van een nieuwe mensheid, waaraan wij zijn toegevoegd, is het idee. En waarin niet meer de zonde heerst, 5 vers 21 van Romeinen, maar waar genade heerst. Kan men dan in de zonde blijven, dan wel blijven zondigen? Ja, dat kan wel, maar dat, als u dat wilt, als u daar belang bij hebt, dan inderdaad, dat kan, maar het is niet de bedoeling. En dat wordt in hoofdstuk 6 uiteengezet, als daar begonnen wordt met de vraag, zullen wij in de zonde blijven? Dan neemt de genade Gods toe, dus dan is het ook nog tot heerlijkheid Gods. Verzinnen ze maar. En het antwoord is, dat kan wel, maar dat staat er niet bij, maar dat zeg ik maar gewoon ronduit. Dat kan wel, dat blijkt wel, want dat doet u toch of niet? Of juist niet? Nou, ja, moet ik dan over anderen spreken en zeggen, ik ken er een paar die het doen? Natuurlijk kan dat, dat is ook zo. Maar dat is niet het doel van onze verlossing en van onze opstanding, dan wel wedergeboorte met Christus. Want wij worden geacht, vers 2, der zonde gestorven te zijn. Dat wil zeggen, wij worden geacht voor de zonde dood te zijn. De natuurlijke mens is immers een slaaf der zonde, zo staat het ook. Hè? En ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde, staat er dan. Maar wij zijn gestorven, dat wil zeggen we zijn dood en daarom geen slaven der zonde. Daar zijn we inderdaad van verlost. Maar de bedoeling is dat wij niet de zonde zouden dienen en daarmee in het algemeen de oude mens, de oude Adam, maar dat wij Christus zouden dienen. Als eerstelingen van een nieuwe schepping en levend onder dat nieuwe verband. Want er staat, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, niet in water, dat staat er niet, maar in Christus. Dat wil zeggen, zoveel als wij aan Christus, aan den Heere zijn toegevoegd, want dat is de echte betekenis van het woord baptizo, dat weet u, hè? Bapto is dopend, maar baptizo is eenwording met. En dat is de term die altijd gebruikt wordt, eenwording met. Wij zijn één geworden met Christus, gedoopt heet dat. En daarom zijn wij in zijn dood gedoopt, dat wil zeggen, wij zijn met Christus gestorven. Hij stierf immers voor ons, en dus in onze plaats, dan zijn wij dus met hem gestorven. En begraven staat er, dat betekent wat het lijkt te betekenen, zand erover. Dan is het weggedaan, want begraven is verbergen in de zin van wegdoen. Heel de Bijbel door is dat zo. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood van de Heer Jezus. We zijn namelijk met hem de dood ingegaan. Opdat, en dan komt het doel, opdat. Niet opdat de genade te meerder worden, 6 vers 1. Maar opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En er wordt dus rechtstreeks verband gelegd tussen de opstanding van Christus enerzijds en onze wedergeboorte, want zo noemen we dat dan gewoonlijk, onze wedergeboorte anderzijds. Dat is niet alleen Paulus hier, maar dat is ook 1 Petrus 1 vers 3, waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want strikt genomen, zijn opstanding is onze opstanding. Zijn opstanding zal trouwens ook onze opstanding zijn. Maar daar hebben we het later weer over. De lichamelijke opstanding namelijk. Maar wij worden geacht met Christus levend gemaakt te zijn, omdat wij diezelfde geest hebben ontvangen die ook Christus als eerste ontvangen heeft. En dat hebben we vanmorgen gelezen in Handelingen 2. Dat wil zeggen, zoals Christus is opgewekt, opdat de Vader door hem zou verheerlijkt worden, hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, en dus zouden leven tot heerlijkheid des Vaders. Een belangrijke Bijbelse waarheid is namelijk dat de Heer Jezus Christus leeft, niet maar omdat hij nou eenmaal in het verleden is opgestaan, maar omdat hij wat doet in het heden. We hebben niet alleen een opgestane Christus, wij hebben een levende Christus sindsdien. En daarmee komen we terecht bij dat heikele onderwerp altijd. Namelijk het tegenwoordige werk van Christus. Het werk van Christus nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft, met dank aan Hebreeën 1 vers 3, is dat. Want sindsdien is hij niet alleen opgestaan, maar hij leeft. Hij doet wat namelijk. Sommigen houden het niet voor mogelijk. Sommigen zeggen, maar daar merken wij niks van en dat maakt niet uit. En het is in een andere wereld, dus dat gaan we later naartoe. Daar hebben we niks mee van doen. Nee, het gaat erom dat de Heer Jezus Christus nu iets doet. Een dienend werk heeft ten opzichte van logischerwijze zijn Vader. Die hem namelijk aangesteld heeft in een functie. Een functie die in de Hebreeënbrief benoemd wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood en gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In Handelingen 2 heet het, God heeft hem opgewekt en God heeft hem gesteld tot Here, ongeacht of u dat opvat als Jehovah of als meester, dat kan namelijk allebei, het is allebei waar, dus daarom wordt het ook niet nader gespecificeerd. God heeft hem opgewekt en gesteld tot Here en tot Christus. Maar andere woorden daarvoor zijn, God heeft hem gesteld tot Zoon. Hetgeen op talloze plaatsen gezegd wordt, ontleent in elk geval aan 2 Samuel 7 en Psalm 2. Ga ik niet verder op in. En bij dezelfde gelegenheid heeft God hem aangesteld, maar er komt weer hetzelfde met weer een andere term. God heeft hem aangesteld, Hebreeën 5, tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek, toen God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen God tot hem zei, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Beide uit Psalm 110. God heeft hem aangesteld in een functie die hij pas begonnen is dus in en dus sinds zijn opstanding. En die functie heet hoge priester van het nieuwe verbond, borg en middelaar van het nieuwe verbond en zo verder. En meer specifiek wordt die functie genoemd hoofd van de gemeente. Want God heeft Christus opgewekt uit de dood, gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is Efeze 1, de laatste verse. En heeft hem gegeven aan de gemeente tot hoofd. Dat wil zeggen, het hoofd van de gemeente is de Zoon van God. Het is de Heere in de beide betekenissen van de term. Het is Christus, het is de hoge priester van het nieuwe verband. Hij is gegeven aan de gemeente tot hoofd. En wat zou het hoofd dan doen, denkt u, voor de gemeente? Nou ja, alles ongeveer. Hè? Ja, het heet bidden. Dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi dat u dat zegt, want die schoot mij niet binnen. Maar ik hang er nog even bij. Alles wat het hoofd doet voor het lichaam, alles. Je hebt namelijk geen lichaam, althans je houdt het niet, als je geen hoofd hebt. Toch? Ik kan van geen lichaam sprake zijn als er geen hoofd is. U weet, het lichaam bestaat uit losse onderdelen. In de Bijbel heet dat leden. Delen mag ook, maar het is hetzelfde woord. Hè? een anagram daarvan. Maar een lichaam bestaat uit losse delen. Het wordt op talloze plaatsen in de Bijbel gezegd. Gelijk het lichaam vele leden heeft en vele leden één lichaam zijn. Dat is namelijk wat een lichaam is. Dat is ook de taalkundige, zo u wilt, definitie van het lichaam. Het is wel een eenheid, maar het bestaat uit losse onderdelen. En zij vormen een eenheid omdat ze samen één hoofd hebben. En dus omdat alle leden aangestuurd heet dat, dan wel gecoördineerd worden door maar één hoofd. En dat hoofd is Christus, die om die reden ook geen plaatsvervanging nodig heeft. Ik kan me dat ook nooit voorstellen, hè? Plaatsvervanger van Christus op aarde. Je haalt het hoofd van het lichaam af en je zet een ander hoofd op. In de veronderstelling dat de Heer dus niet bij machten is vanuit de hemel zijn lichaam te besturen. En dat hij dus op aarde een plaatsvervanger nodig heeft. Het is nogal absurd. Er zijn nog een paar andere woorden voor, maar die zal ik maar niet noemen. Luguber was er één van. Dat is nog de netste dan. Maar een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit verschillende leden. En de buitenwereld kijkt tegen de gemeente ook aan als al die verschillen. Nou weet ik niet, nooit precies wat zij bedoelen, want ik weet niet wat zij zien. Maar dat verschil moet er wezen, zoals de volksmond zegt. En zoals 1 Korinthe 12 het natuurlijk zegt. Hè? Als we allemaal hoofd waren of voeten, want ja, de Korintiërs, dat is nog niet eens zondagsschoolniveau, dat weet u toch. Hè? Dus er wordt heel uitgebreid, op zeer simplistische wijze worden deze dingen gezegd. Je kunt niet allemaal een voet zijn, je kunt niet allemaal een hand zijn, je kunt niet allemaal een oor zijn, en wat het maar wezen mag. Dus het is allemaal verschillend, zeker. Maar dat verschil, dat wordt gecoördineerd, dat wil zeggen al die verschillende functies ook in de gemeente worden gecoördineerd, aangestuurd om zo te zeggen, door dat ene hoofd. En dat kan ook alleen als er maar één hoofd is. Huh? En dat hoofd van de gemeente is uiteraard Christus. Maar dat hoofd van de gemeente bovendien is degene die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Bovendien houdt hij alle dingen in stand door het woord Gods dat hij vertegenwoordigt. Dat is mijn vrije vertaling van die uitdrukking in Hebreeën 1 vers 3. Hij heeft een positie ver. Boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dus waar zou je bang voor wezen, waar zou je je zorgen over maken? Hij is in die positie, zegt Efeze 1, de laatste verse, gegeven aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen, staat er dan. Dat is jammer, want er staat eigenlijk het al. Alle dingen is namelijk een meervoud en er staat een enkelvoud. Want al die verschillen, al die veelvoud, zal ik maar zeggen, dat veelvoud wordt één enkelvoud, omdat het één hoofd heeft. Hij heeft de Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd boven tapanta, het al. Het geheel zou je eigenlijk moeten vertalen dan. Het geheel van de gemeente. Daarop zouden wij dus ook in ons particuliere leven vertrouwen. Hij is hoofd van de gemeente. En nou weer terug naar Romeinen 6. Daar staat dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. Het werk van Christus, wat het ook wezen mogen, het werk dat hij doet is tot heerlijkheid Gods. En als wij leden zijn van zijn lichaam, dan kun je zo zonder meer vaststellen dat onze levens, dat wil zeggen dat van u en dat van mij individueel, onze levens, hoe verschillend ook, zouden stuk voor stuk zijn tot heerlijkheid Gods. En nog concreter, nog praktischer, onze levenswandel zou dus zijn tot heerlijkheid Gods. Begrijp je me goed? Het is niet de bedoeling dat we dat nou meteen moeten gaan demonstreren. Dat heeft geen zin. Daar ontstaat in de eerste plaats toch alleen maar toneelspel uit. Dat heet geveinsdheid in de Bijbel, maar vooruit. Maar de bedoeling is dat dat in de toekomst openbaar zal worden op aarde, maar in de hemel is het dat al. Kortom, onze levens zouden zijn als dat tegenwoordige leven van Christus. En wat doet hij ook alweer, onze hoge priester? Bidden, stond er. Inderdaad, in Hebreeën. Geef mij de gelegenheid om er nog eens op te wijzen dat dat begrip bidden in nogal wat schriftplaatsen de aanduiding is niet maar van het gebed bij gelegenheid en individueel, maar dat bidden heel vaak de aanduiding is van alles wat gedaan wordt in de dienst van de Heer. Van alles wat wij godsdienst zouden noemen in de echte, dat wil zeggen de etymologische betekenis van de term, het dienen van God, wordt samengevat in de term bidden. Het wordt trouwens ook samengevat in de term aalmoes geven. En het wordt ook samengevat in de term vasten bij gelegenheid. Omdat het de betekenis heeft van zich beperken tot. En zich geven aan, beperken tot vasten. Zich geven aan aalmoes geven. En bidden is de algemene term. Iedereen weet het, een christen herken je aan dat hij bidt. Zie? Soms bij het onbenullige af, maar daar wil ik het ook maar niet over hebben. Gaan we doen, laten we samen maar een gebed opzeggen. Waarom weet niemand dan, maar het is in ieder geval iets christelijks. Dus, hè? Nou goed, en collecteren natuurlijk, maar. Ja. Daar heb ik een penningmeester voor. Laat maar zitten. Maar dat zijn de drie termen waarvan de Heer namelijk zegt in Matteüs hoofdstuk 6. Namelijk aalmoes geven, bidden en vasten. Van die drie dingen zegt hij, men zou ze niet in het openbaar doen, men zou ze doen in het verborgen. Van alle drie staat het, hè? Men zou ze in het verborgen doen, en uw Vader in de hemel, die in het verborgen ziet, zal toekomende tijd het u in het openbaar vergelden, in de toekomst. Vind je gemeentelijke waarheid in de bergreden? Maar goed, dat kan ik ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Hè? En wat de Heer Jezus doet, is bidden, staat er. Als hoge priester voor zijn volk. En dus als hoofd voor zijn gemeente. Maar wat betekent het? Wel, waar bidden de verzamelterm is voor alle dienst aan God, wil zeggen dat waar hij voor ons bidt, hij dus onze hoge priester is, want de dienst aan God heet priesterschap. En als hij voor ons bidt, is hij dus blijkbaar de hoge priester. Nou kom ik van de andere kant binnen. Het staat natuurlijk zo, hij is onze hoge priester en hij bidt voor ons. Maar het betekent in de praktijk dat hij God dient voor ons. En dat hij dus leiding geeft aan onze dienst aan de Heer. Dat wil zeggen onze dienst aan God. Je kunt ook zeggen, wij dienen de Heer Jezus Christus en hij dient God. Want zo werkt dat. Zo werkt het Oud-Testamentische priesterschap en zo werkt het Nieuw-Testamentische priesterschap ook. En in onze leven, in onze wandel, want dat is de term die hier in Romeinen 6 gebruikt wordt, zouden wij dus een voorbeeld nemen aan de Heer. Wat doet de Heer? Oh, we kunnen ook concretere vragen stellen, maar daar had ik een lijstje van moeten maken eerst, hè. Wat doet de Heer aan de wereld? Dat is helemaal goed geantwoord. Niks. Hè? Dat is ook een antwoord dat iedereen begrijpen kan. Het is ook een antwoord dat iedereen constateren kan. Hoef je ook niet verder te zoeken. Niks. Dat zegt de Bijbel namelijk ook, dat hij daar niks aan doet. Hij dient namelijk niet de wereld, hij doet daar ook niks aan, hij dient God. Hij dient zijn Vader die hem aangesteld heeft tot hoge priester voor de wereld. Nee, voor zijn volk. Of met de variant, hij dient zijn hemelse Vader die hem aangesteld heeft tot, dan wel gegeven heeft, aan de gemeente tot hoofd. Want het tegenwoordige werk Gods bestaat uit de verzameling van de gemeente uit de wereld. Begrijp je me goed? Ik heb soms moeite met die uitdrukking waarin men zegt bezig te zijn met de uitbreiding van het koninkrijk Gods. Het is niet helemaal onbijbels als je het goed wilt interpreteren. Dat wil ik altijd, dus dat is geen enkel probleem. Maar als men de term niet kent, krijgt men er toch de verkeerde indruk uit. Alsof het gaat om de verbreiding van het koninkrijk Gods, met name hier op aarde en in de wereld. Nou, dat is niet het werk Gods en het is dus ook niet het werk van Christus. Om meerdere redenen niet. In de eerste plaats omdat het in strijd is met wat wel het werk Gods is in onze dagen. Namelijk de verzameling van een volk voor zijn naam uit de wereld. En buiten de legerplaats. Zie? En anderzijds omdat wij uit het profetisch woord, maar dat is een veronachtzaamd gebied in het algemeen, uit het profetisch woord weten dat en hoe dat werk tot verbreiding van het koninkrijk God zal plaatsvinden. Namelijk in de toekomst. Beginnend bij de bekering van het Joodse volk, niet in onze dagen hier, maar daarna, dat wil zeggen in de dagen van de 70ste week van Daniel, dan wel de dagen van de grote verdrukking. En dan beginnend bij Jeruzalem, dat om die reden dan ook herbouwd moet worden eerst, omdat het dan verwoest is. Beginnend bij Jeruzalem en zo verder zal het evangelie, zelfs meer specifiek het evangelie van het koninkrijk, gepredikt worden aan alle volkeren. Zie? En dat gebeurt dus pas in de toekomst, wanneer de Heer in heerlijkheid zal verschijnen en zal doen wat hij in het verleden nog steeds niet gedaan heeft. Want hij werd door de wereld verworpen, hij leed en stierf, ging het dodenrijk binnen en daarna kwam hij eruit. En wat toen? Verborg hij zich voor de wereld. Onder het motto weggaande verborg hij zich van hen. Nou ja, hij openbaarde zich aan, hij verscheen aan discipelen, aan zijn discipelen die hem gekend hadden en konden herkennen. En hij zei, gij zult mijn getuige zijn, hoewel het heel gemakkelijk voor hem zou geweest zijn om gewoon zichzelf openlijk te manifesteren. Te verschijnen aan de wereld. Op het tempelplein, denk ik altijd. En dan een lange neus trekken tegen Pilatus en Herodes en de hele mispogen. Wat het ook wezen mogen. Toch? Daar ben ik weer. Dat zal hij ook doen. In de toekomst. Maar nu niet. En in het verleden heeft hij dat ook niet gedaan. Zij wilden hem niet. En hij zei, als je me niet wil, oké, jullie hebben mij in vergetenis gesteld, dan zal ik ook u in vergetenis stellen. En ik zie wel hoe jullie einde wezen zal. Letterlijk in Deuteronomium staat dat reeds. Hè? En daarna vele malen herhaald. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Kortom, het gaat niet om de verbreiding van zijn koninkrijk. Neemt niet weg dat de opbouw van de gemeente wel degelijk en hoe te maken heeft met zijn koninkrijk. Het is immers de verzameling van zijn gemeente van eerstgeborenen voor zijn koninkrijk. De verzameling van de gemeente van eerstgeborenen die delen zouden in de heerlijkheid en ook heerschappij van Christus zelf, zodat hij in de toekomst alsnog in heerlijkheid zal verschijnen, maar dan samen met zijn gemeente. En daar is het wachten op. En dat staat ook uitgebreid, nadrukkelijk genoeg in de Bijbel. Dat men het niet weet, heeft mij jarenlang heel erg verbaasd, maar achteraf is er een eenvoudige verklaring voor. Het probleem is dat men in het algemeen de Bijbel leest gericht op zichzelf. Men plaatst zichzelf daarin. Wat heeft de Bijbel mij hier te zeggen? Wat zegt de Bijbel dat ik hier doen moet? Wat zegt de Bijbel dat ik niet doen moet? Wat kan ik hiervan leren? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welk voorbeeld moet ik niet navolgen? En als men er sowieso geen belangstelling voor heeft, komt men vandaag of morgen toch in de problemen terecht in het leven. Zo is het leven nou eenmaal. En dan moet men ijlings op zoek naar een Bijbeltekst voor de gelegenheid. He? Nee, een poosje geleden las ik ergens, zou lezingen gegeven worden over, wat zegt de Bijbel over euthanasie? Ik denk, nou, dan kan je de moeite besparen en een spreker te huren. Niks namelijk. Toch? Dingen komen niet voor. Wordt niks over gezegd. Daar gaat het niet over. Waar de Bijbel over spreekt namelijk, is niet over de mens, althans niet primair. Ja, die komt voor als figurant. Vrijwillige figuranten, ja. Onbetaald. Als figurant. Maar verder ook niet. De Bijbel gaat over God. Die spreekt over zichzelf. Ik heb het niet uitgevonden. Want al die mensen die in de Bijbel zoeken naar wat de Bijbel hen daar te leren en te zeggen heeft. Die weten soms gewoon op te hoesten. Als je vraagt wat de Bijbel is, geven ze fundamenteel antwoord. Dan zeggen ze, het is de zelfopenbaring van God. En dat is het ook. Je zou erin zoeken naar wie God is. En dan zou je vinden wie Christus is. Als beeld, uitgedrukte beeld van het wezen Gods en als afschijnsel van de heerlijkheid Gods. Daar spreekt de Bijbel over, over de Heer Jezus Christus. En de bedoeling is dat wij als kinderen Gods, als wedergeboren mensen, als christenen dus, die het leven van Christus hebben ontvangen, die in hem gedoopt zijn enzovoorts, dat wij een voorbeeld aan hem nemen. Op hem zouden zien en zijn navolgers zouden zijn. Wij zouden zijn navolgers van Christus. En wie wij van nature zijn, mag u vergeten, dat is niet interessant, waar het om gaat, is wie wij geworden zijn in Christus. Niet als Adamiet, maar als christen, om zo te zeggen. En wat de Heer Jezus Christus doet aan de wereld? Niks. In de wereld ook niks. Wat er gebeurt, wat hij wel doet, is inderdaad de mens in het algemeen confronteren met dit woord Gods. Zich bekendmaken op een of andere wijze als men de waarheid zoekt. En ik bedoel te zeggen, wat er gebeurt, ook van Gods wegen of van Christus wegen, is inderdaad dat het evangelie gepredikt wordt. Maar niet met de bedoeling dat het enig praktisch nut zou hebben voor de wereld in het algemeen. Of voor de samenleving, of wat het ook maar wezen mag. Niet voor de wereld, het is een roepen uit de wereld. Zoals de prediker nou eenmaal in de Bijbel heet. Hè? Niet maar de prediker, zelfs niet maar de roeper, maar de uitroeper. In de zin van hij roept. Uit, degene die gehoor geven aan zijn woord, zijn boodschap, zijn stem, gaan dus uit. Uit de wereld. Want buiten de legerplaats is onze positie. Om wat te doen? Om ons af te zetten tegen de wereld? Nee, maar om God te dienen. Om te leven tot heerlijkheid des Vaders, zoals Christus dat doet. Kortom, om in nieuwheid des levens te wandelen. Was het idee. Van Romeinen 6 vers 4. Zie? En dan lees ik verder. Want indien wij met hem één plant geworden zijn. Dat is wat dopen is. Eén plant worden met. Het zal ook wel beeldspraak zijn, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Eén plant, één levend organisme zijn geworden met Christus. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods. Dan zijn wij het logischerwijze ook in de gelijkmaking zijn een opstanding. Ik lees het met opzet niet helemaal letterlijk zoals het er staat, maar ik geef meteen de strekking ervan. Als wij met hem gestorven zijn, dan zijn wij dus ook met hem opgewekt, is het idee. Het vers spreekt niet over wat in de toekomst zal gebeuren namelijk, maar het vers spreekt over de logische consequentie van het een. En het een is, wij zijn één met hem in de gelijkmaking zijns doods. En dus logischerwijze, dat is dat woord zullen, zollen is het hè, in Duits. Logischerwijze zijn wij dan ook met één met hem in zijn opstanding. Met andere woorden, wij zijn met hem opgestaan. En ons lichaam is dus levend gemaakt. Omdat wij net als de Heere Jezus die Heilige Geest hebben ontvangen. En dus vers 6, dit wetende dat onze oude mens... Dat is volgens hoofdstuk 5, een halve bladzijde eerder, Adam, de adamitische mens, natuurlijke leven, wetende dat onze oude mens, let op dat er niet staat voelende of zo, hè? Met bevindelijkheid heeft het allemaal niks van doen. Wij weten het, God heeft het gezegd. Wij weten dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde, niet van de zonde, voor de zonde teniet gedaan worden, zodat het lichaam, dat per definitie een instrument is, niet langer de zonde zou dienen en door de zonde gebruikt zou worden, de zondige natuur namelijk, En dus staat het erachter, hè? Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Kortom, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Letterlijk eigenlijk, opdat we niet meer slaven van de zonde zouden zijn. Want broeders en zusters, wij als gelovigen zijn verlost van het een en ander. Namelijk onder andere van de heerschappij der zonde. Niet van de werking der zonde. Maar wel van de heerschappij van de zonde. Zodat we niet langer slaven zijn van de zonde. Wij zijn daarvan vrijgemaakt. Doordat dat leven van Christus, die Heilige Geest, in ons is en in ons werkt. En dat is een kracht die vele malen groter is dan de afnemende kracht, om zo te zeggen, van de zonde. Zie? Vers 7. Want die gestorven is, die is vrijgesproken, want rechtvaardigen betekent vrijspreken, rechtvaardig maken, zeg ik altijd. Bestaat zelfs helemaal niet, in de vertalingen wel, maar in het Grieks of Hebreeuws helemaal niet. Hè? Rechtvaardig maken bestaat niet. Het is het werkwoord rechtvaardigen en dat is wat de rechter doet als hij over de verdachte officieel zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. Het is tegenovergestelde van verdoemen dan wel veroordelen. Die gestorven is, die is vrijgesproken van de zonde. Indien wij dan, of nu, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen in het Duits, zullen leven. Niet in de toekomst, maar in het heden. In de toekomst ook wel, maar daar gaat het niet over. Het is nog steeds die simpele waarheid. Als we vereenzelvigd zijn met Christus, dan wil het zeggen dat we der zonde gestorven zijn, dat wij inmiddels nieuw leven hebben ontvangen en dat onze lichamen levend gemaakt zijn, omdat het leven van Christus in ons is. En over lichamelijke opstanding als zodanig hebben wij het hier niet. Daar hoop ik het later vandaag nog even over te hebben. Gaat erom dat we onze lichamen nu al levend gemaakt zijn, met of in Christus. Zie? Daar gaat trouwens een hele hoofdstuk over, dus je kan toch geen andere kant op. Het was namelijk de vraag, zullen we de zonde blijven dienen? Het antwoord is nee, want wij zijn der zonde gestorven, we zouden God dienen sinds dat we met Christus levend gemaakt zijn. In ons lichaam? Ja, hoe anders? Ik wil niet weten. Natuurlijk in ons lichaam. Zie? En daarna samenvattend, vers 9, wij weten opnieuw dat Christus opgewekt zijnde uit de dood niet, dat wil zeggen nooit meer sterft, namelijk de dood heerst niet meer over hem, omdat er een grotere kracht in hem werkt, die van de geest het levende kracht Gods. Maar als het voor Christus geldt, consequent blijven, de lijnen doortrekken, parallel doortrekken. Als het voor Christus geldt, geldt het voor ons ook. Wij zullen niet meer sterven. Zie? Ja, wat er met ons lichaam gebeurt, is dat het gewoon een keer ophoudt, hè. Dat is waar, maar voor zover sterven, je kunt dat sterven noemen, maar voor zover sterven betekent de dood ingaan, wel, wij zullen de dood niet ingaan. Zoals de Heer zei, hij zal de dood niet zien, al ware hij ook gestorven. Het punt is dat als wij overlijden, lichamelijk broeder, als u een broeder bent, hè, ga ik altijd dat maar even vanuit gemaakt, halve. Ja, je weet het maar nooit. Er zijn volstrekt ongelovige mensen die wel een interessant verhaal willen horen. Onder het motto, interessant, maar gaat u verder, hè? Maar goed, maar als wij lichamelijk overlijden, gaan wij niet naar het dodenrijk of iets dergelijks, maar dan blijkt dat wij al waren in de hemel. En dat zullen we dan ook zien. Ja, dat is het enige wat er verandert. Toch? Niet langer gebonden te zijn aan of in dit lichaam. Maar sterven in de zin van de dood ingaan, dat is er voor een gelovige sinds de opstanding van Christus niet meer bij. Dat ligt al achter ons. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Zie? Het zal duidelijk zijn dat een eventuele toekomstige lichamelijke opstanding daar zo zonder meer de logische uitwerking van is. Maar nogmaals, daar hebben we het nu niet over. Wat me nou juist om gaat, is dat dit soort schriftplaatsen gemakkelijk gelezen worden als dat gaat over onze toekomstige lichamelijke opstanding onder het motto ik geloof in de wederopstanding des vlezes. En daar geloof ik ook wel in. Maar het gaat erom dat wij nu reeds, volgens deze verse, nu reeds levend gemaakt zijn met Christus. En dat wij nu reeds in nieuwheid des levens zouden wandelen. En zelfs strikt genomen nu reeds de Heer van aangezicht tot aangezicht zouden kennen. Want de tekst, die tekst met die uitdrukking spreekt daarover. Over onze tegenwoordige positie. Nu kennen wij hem aangezicht tot aangezicht, los van wat het precies betekent. Maar men zou het vers niet wegredeneren naar de toekomst. Het gaat over het heden. En dus, wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, over ons dus ook niet meer, want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde, eenmaal gestorven. Eens en voor altijd. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Om God te dienen, namelijk. Niet van Gods wegen, dat is niet de betekenis van dat leeft hij golden. Zo van, dat komt door God, want die heeft hem opgewekt. Nee, het betekent, hij leeft nu opdat hij God zou dienen. Opdat hij zou wandelen, dan wel leven, tot heerlijkheid des Vaders. Nog steeds vers 4. En daarna volgt alzo ook gijlieden. Alzo ook gijlieden, reken, vertaald met houten daarvoor, maar het staat gewoon reken, omdat het een realiteit is. Reken dat gij wel voor de zonde dood zijt, zodat we niet meer de zonde dienen, maar voor God levend zijt, zodat we God zouden dienen. In Christus Jezus, want wij zijn levend, maar niet op persoonlijke titel, maar in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wij zijn verbonden met, dan wel gedoopt in, dus dat woordje in, hè? Gedoopt in, verbonden met, dezelfde betekenis. We zijn verbonden met Christus Jezus, wiens leven wij hebben ontvangen. En zoals Christus levend is voor God, om God te dienen, zo zijn wij levend in Christus, opdat wij God zouden dienen. Niet vanwege onze eigen bekwaamheden, maar vanwege de hoedanigheden van Christus. Daarom staat er ook dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6. Zie? We hebben deel gekregen aan Christus en daardoor zijn we geworden wat Christus is. Koning en priester van het Nieuwe Verbond en dus naar de ordening van Melchizedek en zo verder. Kortom, wij zijn goden voor God levend in Christus Jezus onze Heer. Middels consequentie, vers 12, aanvolgende wijs, een wens dus, dat dan, en dan is weer samenvattend, terugwijzend naar het voorafgaande, dat dan de zonde als zodanig de zondige natuur niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat die zonde erin is en in woont, dat is waar en het drukt zich zelfs uit in onze lichamelijke verschijning. Zonde werkt daarin. En dus de dood werkt daarin. Dat was Romeinen 5 trouwens. Zonde en dood horen bij elkaar. Zijn eigenlijk een en hetzelfde. Die dood werkt in ons, maar heerst niet. Als de dood zou heersen, betekent het dat het zichtbare verouderingsproces moet leiden tot ons sterven, ons overlijden, waarna wij terechtkomen in Hades, het dodenrijk, of hoe het maar heten mag. Maar het is niet zo, de dood heerst niet. Werkt wel, maar heerst niet. De zonde namelijk krijgt ons niet in de dood. Het zal wel leiden tot ons lichamelijk overlijden, maar het wordt als een zegen beschouwd waarna wij zelfs enigszins zouden uitzien. Begrijp je me goed? In werkelijkheid, we zouden uitzien naar onze verschijning in heerlijkheid met Christus, en dat is heel wat anders. Maar goed. Maar ontbonden te worden en met Christus te zijn is na verhouding toch verreweg het beste. Als je uit twee moest kiezen, zoals de apostel Paulus. Nou goed. Maar we zijn goddelijk in Christus Jezus en dus zou de zonde niet heersen in ons sterfelijk lichaam, om haar, de zonde namelijk, te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam dan wel van die zonde, dat maakt dan trouwens ook weinig meer uit. Kortom, vers 13 stelt, en hier zijn we terecht bij de keuze die wij zouden maken. Want het is een heel simpele zaak. Er wordt van ons van Gods wegen eigenlijk helemaal niks verwacht. En toch heel veel. Maar het enige wat wij zouden doen is volgens het Oude Testament kiezen wie wij dienen zouden. En volgens dit soort uitspraken, wij zouden ons stellen. En zich stellen wil zeggen een positie innemen. En het impliceert zich beschikbaar stellen. Stelt uw leden, uw lichaamsdelen, uw eigen lichaamsdelen. Wij zijn individueel een lid, een deel, een lichaamsdeel van het lichaam van Christus. Maar de uitwerking daarvan is dat wij onze eigen lichaamsdelen, vandaar die woordkeus logischerwijze, dat wij onze eigen leden, lichaamsdelen, niet zouden stellen tot wapenen der ongerechtigheid, tot gereedschappen. Want een lichaam is een gereedschap, een wapen, ook in goed Nederlands, een gereedschap. We zouden onze leden niet stellen tot gereedschappen der ongerechtigheid, de zonde namelijk, maar stelt u zelf aan God als uit de dood levend geworden zijnde tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Hetgeen hier een tamelijk cryptische uitdrukking is. Maar ja, als je één keer Romeinen 6 leest, wordt je geacht Romeinen 3 al gelezen te hebben. Een heel hoofdstuk dat spreekt over de gerechtigheid, namelijk de rechtvaardigheid Gods. En die gerechtigheid waarover hier gesproken wordt en die wij zouden dienen, is die rechtvaardigheid of gerechtigheid die volgens hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 geopenbaard wordt in het evangelie. Dat weet u toch, hè? Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de gerechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat wil zeggen, die gerechtigheid heeft alles van doen met het gegeven dat de zonde, de ongerechtigheid van de mensheid, gedragen is door de legale, wettige vertegenwoordiger van de mensheid, namelijk de Zoon des Mensen, de Heer Jezus dus, die zonde heeft weggedaan, dat wil zeggen die de straf der zonde gedragen heeft. Ja. Dat is rechtvaardigheid Gods. En op Golgotha kwam een rechtvaardig oordeel van God over de zonde der wereld. In het algemeen. Zie. En vervolgens is het zo dat een ieder die gelooft van Gods wegen eeuwig leven ontvangt. Dat betekent gewoon iemand die, ieder die vertrouwen stelt op die belofte dat God eeuwig leven geeft, krijgt het ook. Andersom is makkelijker uit te leggen. Wie er niet op vertrouwt, krijgt het uiteraard niet. Pas lot, je moet het wel aanpakken. En dat is het enige wat wij zouden doen. Maar hier heet het zich stellen. Het begint met dat we de keuze maken en God vertrouwen op zijn woord. Maar waar het hier over gaat is dat wij als wedergeboren mensen ook inderdaad ons leven, dat is niet het oude zozeer, dat is zozeer het nieuwe. Inclusief het oude. Maar het is het nieuwe. Inclusief het lichaam waarin het woont. Dat wil zeggen inclusief de verpakking als u het zo wil hebben. We zouden onze lichaamsdelen dus aan God ter beschikking stellen, omdat wij uit de dood levend geworden zijn, vers 13. Dus laat niemand u vertellen, het lichaam is dood, want er staat in de Bijbel en God rekent daar niet mee. Het lichaam is dood om der zonde wil. Het is der zonde gestorven. En het is gebeurd opdat het daarna levend gemaakt zou worden, Gode. Dus ons lichaam is wel degelijk voor God van belang. Daarmee immers zouden wij hem dienen. de gerechtigheid dienen, daarmee het evangelie dienen, het nieuw verbond in het algemeen dienen. Kortom, met onze lichamen zouden wij betrokken worden in het tegenwoordige werk Gods, dat gestalte krijgt uiteraard zoals altijd door de Heer Jezus Christus, en dat is in de praktijk een werk tot verzameling van zijn gemeente uit de volkeren. Nou ja, niet alleen verzameling, opbouw had ik eigenlijk moeten zeggen. Het is namelijk verzameling en groei, hè? Samen kun je dat noemen de bouw van de gemeente. Zo heet het ook, per slot de gemeente is een bouwwerk, een tempel, een huis enzovoorts. Dus stel uw lichaamsdelen ter beschikking aan God, omdat die uit de dood levend zijn geworden. Zie? En dan meteen, want de zonde zal over u niet heersen, ook in de praktijk niet, omdat we nou eenmaal niet zijn onder de wet. Het is een tussenzin die later wordt toegelicht, een bladzijde verder in Romeinen 7. Maar er wordt wel degelijk in gezegd dat de heerschappij van de zonde in hoge mate aangesticht wordt, om zo te zeggen, door de wet. En zolang men leeft onder de heerschappij van de wet, leeft men onder de heerschappij van de zonde. Zo werkt het, waaruit maar weer volgt dat de duivel zich bedient van de wet om ons te houden onder de heerschappij van zonde en dood. Dat zijn glasharde uitspraken, maar zo simpel zijn ze wel. En daarom, om van de zonde, in de praktijk, van de heerschappij van de zonde verlost te zijn, moet men inderdaad verlost zijn van de wet. Omdat de wet nou eenmaal de zonde doet toenemen, doet groeien, en hoe het maar heet, mag in Romeinen 7 en later in Galaten 3 en 4 en nog heel wat andere schriftplaatsen trouwens, systematisch, hè. Maar we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is een totaal ander ding. Uiteraard. En onder die genade zouden wij, dat is de rest van dit hoofdstuk, zouden wij kiezen wie wij dienen zouden. Wij zouden ons stellen tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, namelijk aan de gerechtigheid en niet aan de ongerechtigheid. Wij zouden van harte gehoorzaam worden, vers 17, aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Prachtige uitdrukking vind ik dat, hoor. God zij dank dat gij weliswaar dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan Christus. Nee, niet gehoorzaam geworden zijt aan de leer. Hoewel dat ook nog kan, maar het staat er niet, hoor. Mag van harte gehoorzaam geworden zijn aan het voorbeeld der leer. Ik had het woord voorbeeld met een hoofdletter geschreven, want er is maar één voorbeeld van de leer. Elders heet het niet voorbeeld, ja, andere plaats heet het ook voorbeeld trouwens, maar heet het ook archegos, vertaald met overste leidsman. De voorloper. Heet het bij gelegenheid ook, want het voorbeeld der leer is degene in wie de leer het woord gestalte krijgt. En de leer zegt misschien doe zus of zo, maar het voorbeeld doet het. En wij kijken ernaar. En wat wij zouden doen? Wel, aanmerkt deze, heet het in Hebreeën 12. Of, laat ons met leidzaamheid de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, ziende op de archegos. De overste leidsman, die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods, want hij is ons wel een fase voor, hij heeft al een verheerlijk lichaam. Wij nog niet. En zolang dat zo is, wordt het koninkrijk Gods niet openbaar, is de simpele gedachte. Want Christus zou met een verheerlijk lichaam en met zijn gemeente met verheerlijke lichamen openbaar worden aan de wereld. Daar is dus het wachten op. En dat staat, nou ja, eigenlijk staat het in 1 Korinthe 15, maar staat hier ook een hoofdstuk verder, of twee hoofdstukken verder, in Romeinen 8 uiteraard. Hè. Maar om nog even verder in te gaan op deze uiteenzetting van Romeinen 6, het idee is dus dat wij levend zijn voor God. Wij hebben geen excuus. Je kunt niet zeggen, maar ik ben dood in zonde en misdaden. Of wat moet de Heer met mijn lichaam, want het deugt toch nergens voor. Dat maakt Hij wel uit. En Hij heeft het levend gemaakt. opdat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Het is trouwens hetzelfde dat het daarna nog even aangehaald wordt in Romeinen hoofdstuk 8. Want er wordt op deze dingen min of meer verder gegaan in Romeinen 8. Laten we zeggen vanaf vers 10. Indien Christus in u is, dat is dus die Heilige Geest uit Handelingen 2. Indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood, om der zonde wil. Kijkt u even in uw Bijbel of dat er wel staat. Zo is wel het lichaam dood om der zonde, enkelvoud, wil. In mijn Statenvertaling staat er een N achter, zonden wil. Dat is een misverstand. Dat blijkt trouwens ook wel uit het verband, want het is de herhaling van wat in Romeinen 6 gezegd is. Wij zijn der zonde, dat wil zeggen voor de zonde als zodanig, en dus voor onze zondige natuur als het ware, gestorven. En hier staat het ook, zo is weliswaar het lichaam dood voor de zonde, om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Want die geest hebben wij ontvangen en die is leven. En die woont in dit lichaam, want daar gaat hij over vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En nadat we eerst Handelingen 2 gelezen hebben, mag dit een heel eenvoudige zijn. Indien de geest van God in u woont. De geest van God door wie Jezus uit de doden werd opgewekt, staat er. Indien de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Dan heb je de volgorde weer. God gaf zijn geest aan de Heer Jezus Christus. En die heeft dit uitgestort dat men op de Pinksterdag ziet en hoort. Dat wil zeggen, van de Heer Jezus Christus ontvangen wij zijn geest. Zie? En die samenhang vind je hier ook. Indien de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Leuk hè, de subtiele voortgang in de uiteenzetting. Eerst de opstanding van degene die leed en stierf onder de naam Jezus. En daarna degene die opgewekt is onder de naam en titel Christus. Indien de geest desgene die Jezus opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dit zullen, zo zal, hè, dit zullen is weer hetzelfde zullen als in hoofdstuk 6. Het Duitse zullen, moeten, namelijk eigenlijk logischerwijze. En mocht u dat allemaal niet kunnen volgen, dan wijs ik erop dat er niet staat, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Ja, dat kan ook moeilijk, want uw dode lichaam, dan kan je dat niet lezen als je dood bent, toch of niet? Als je lichaam dood is. Dus dat wordt toch wat vervelend. Maar er staat, zo zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat gaat niet over de lichamelijke opstanding als zodanig, want het lichaam dat gestorven en begraven is, is niet sterfelijk. Dat is het goede nieuws trouwens. Het is niet sterfelijk. Het is gestorven en het sterft maar één keer. Dus dan is het niet sterfelijk meer. Het lichaam, zolang het lichaam levend is, is sterfelijk. Kan sterven en zal ook sterven. Het is alleen een kwestie van tijd. Maar hier staat dat een sterfelijk lichaam, dus nog niet overleden, een sterfelijk lichaam levend gemaakt zou worden, was de bedoeling. En dat is wat aan ons officieel gebeurd is toen wij tot geloof kwamen. God gaf ons zijn leven en ons sterfelijke lichaam werd levend gemaakt. Maar hier, maar dat was in hoofdstuk 6 ook al zo, gaat het niet om het blote feit als zodanig, maar gaat het over de consequenties daarvan. Namelijk, God gaf niet alleen maar zijn geest aan de Heer Jezus Christus, maar hij activeerde hem en stelde hem aan, gaf hem een opdracht enzovoorts. En nog steeds, en tot in alle eeuwigheid, zal de kracht Gods, de heerlijkheid Gods, gestalte krijgen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daartoe leeft hij. En voor zo'n doel zijn wij levend gemaakt. Opdat dag in dag uit het leven van Christus in ons geleefd zou worden. In plaats van die oude mens, om zo te zeggen. Je kunt toch die uitdrukking uit Filippenzen 3 is het, geloof ik inmiddels. Ik weet zo gauw op mijn hoofd niet. Hè. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Maar niet alleen omdat zijn kracht in ons zou geopenbaard worden, maar ook de doding van de Heer Jezus in ons lichaam omdragende, zo ongeveer staat het er. Ik ga er nu verder niet naartoe, maar en dan zijn dood gelijkvormig wordende. Het is die omzetting van die oude mens die niet geacht wordt mee te tellen, en de nieuwe mens die leeft en daarbij gebruik maakt zelfs van de hoedanigheden van het oude lichaam enzovoorts. We geven de macht uit handen. Dat is het oude klassieke evangelische jargon. Dat wij onszelf overgeven. Dat weet u, dat zeg ik wel eens vaker. Hè? Wij kwamen nooit tot geloof vroeger. Laat staan dat wij christenen werden. Dat waren we daarvoor ook al namelijk. Met een kleine c, ja. Wij werden niet christen. Wij kwamen zelfs niet eens tot geloof. Wij kwamen tot overgave. We hebben alles in één keer. En dat is de bedoeling en daar gaat het over. Zie? En niet zeggen, ja, maar dit heeft God geen belang bij, of heeft God toch dood verklaard, dus dan kunnen we zelf wel nog een poosje achter de hand houden. Nee, we zouden ons leven, ons lichaam, alles wat wij zijn en hebben, zouden wij aan hem ter beschikking stellen. Dat is waar het over gaat. En hij zou zijn leven in ons leven, opdat wij Christus zouden leren kennen en opdat Christus gestalte in u zou krijgen, schrijft de apostel Paulus op weer een andere plaats. Zie? Vers 11, nog steeds van Romeinen 8. Zo zal hij logischerwijze, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen nu reeds levend maken door zijn geest die in u woont. Ik heb het nagevraagd, nou het was wat vroeg, maar ik heb het nagevraagd aan degene aan wie ook tevoren reeds het evangelie gepredikt is. Dat was in Romeinen hoofdstuk 4, namelijk Abraham. U weet wel, Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Werd de man dus wedergeboren? Het antwoord is dus niet. Hè? Nee, dat kon niet. Dat hebben we vanmorgen gelezen. Beloofd was die geest, dat eeuwige leven, de Heilige Geest. En de eerste die het ontving, was de Heer Jezus Christus. Dus Abraham niet. En dus Abraham en de zijnen, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Hebreeën 11, wat letterlijk zo staat. Hij werd niet wedergeboren, hij werd wel rechtvaardig gerekend. Op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dat in een verre toekomst, na een jaartje of 2000, alsnog zal volbracht worden. Dan zegt u misschien, dat is rijkelijk ver vooruitgegrepen. Dan zeg ik, nee, dat valt nog wel mee. Want als niet dat verzoeningswerk van de Heer Jezus volbracht zal worden aan het kruis van Golgotha, dan zou God zelfs die eerste Adam niet gemaakt hebben. En God wordt achteraf gerechtvaardigd, vrijgesproken en verheerlijkt en in eer hersteld, als blijkt dat al deze dingen die hij in het verleden deed, hun rechtvaardiging vinden in het verzoeningswerk achteraf van de Heer Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. En in de toekomst zal dat ook alsnog gedemonstreerd worden. En dus op voorhand weer de oud-testamentische gelovigen rechtvaardig gerekend. Maar nou begrijpt u ook waarom wij als gemeente een gemeente zijn van eerstelingen en deze oud-testamentische gelovigen niet. Zij geloofden wel eerder dan wij, maar wij zijn eerder dan zij wedergeboren. En voor de rest weten wij dat zij zullen opgewekt worden ten jongste dagen, of hoe het maar heet. He? Zo staat het toch in Johannes? Ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen, dat is de normale gang van zaken. Maar voor de gemeente liggen die dingen enigszins anders. Maar goed, we vragen ons af, wat geloofde Abraham dan? En dan staat er dat Abraham, volgens Romeinen 4, geloofde in een God, vers 17, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet meer zijn, alsof zij nog waren. Heb je dat? Dat wat al verdwenen is, wordt door God als het ware teruggeroepen. Dat wat gestorven is inmiddels, wordt door God weer opgewekt. Het is wel aardig, omdat het met nadruk ook geïllustreerd wordt, bijvoorbeeld in ene Lazarus. Als de Heer wat meer haast gemaakt had, zou hij niet overleden zijn. Maar de Heer maakte geen haast. En het dochtertje van Jairus, als de Heer wat meer haast gemaakt had, zou het dochtertje niet overleden zijn, maar de Heer maakte geen haast. Men zou eerst sterven en daarna leven ontvangen. Dat zijn natuurlijk tekenen, hè, waar we het nu over hebben. En dat is ook het antwoord op de vraag van, daar moet ik eigenlijk helemaal niet over beginnen, maar goed. Dat is het antwoord van de, op de vraag van de Heer Jezus, die men meestal maar half leest, die van Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Het antwoord is, hij zou eerst sterven en daarna opgewekt worden, nieuw leven ontvangen, dan wel opnieuw leven ontvangen, net zo u wilt. En eigenlijk, als je dat één keer begrijpt, lees je Psalm 22 de vraag nog een keer, en nog veel nauwkeuriger, en dan blijkt er niet eens te staan, waarom hebt gij mij verlaten, maar er blijkt te staan, hoe lang hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang duurt het nog voor die verlossing komt? Met andere woorden, hij twijfelde niet aan de verlossing, maar de verlossing zou pas komen na zijn sterven. Uitdrukkelijk. En pas ten derde dagen, hoewel dat rijkelijk vroeg is, bedoel ik, maar als je in lijden bent, is dat rijkelijk laat. Maar later lezen we toch dat om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen enzovoorts. En woorden van gelijke strekking natuurlijk. Ik bedoel, het was niet onwetendheid van de Heer, het was ook geen wanhoop van de Heer, maar het is een vaststelling van een feit. Hoe lang hebt gij mij verlaten? De rest van de psalm drukt trouwens duidelijk genoeg uit, psalm 22, dat hij zag op de verlossing. En ook op het werk dat hij daarna zou doen, namelijk de lof Gods verkondigen in het midden van een grote gemeente en woorden van die strekking. Niet alleen psalm 22, maar nog in vele andere psalmen ook. Zie? Nou goed, wat geloofde Abraham? In een God die de doden levend maakt, staat er. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Romeinen 4, vers 17. Wat geloofde God? Wat geloofde Abraham? Hij geloofde in God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet meer zijn, omdat ze inmiddels dood zijn, alsof zij nog waren. Dat klopt ook, want het wordt uitgebeeld in bijvoorbeeld de opstanding van Lazarus, die niet overleden zou zijn, wordt er gezegd, als de Heer wat meer haast gemaakt had, maar niet meer, hij was niet meer en hij was overleden. En wat doet de Heer? Die zegt gewoon, Lazarus staat op, en dan staat Lazarus op. Alsof hij er nog was. Hebben jullie? En toen zei de Heer, nou, daar hoef je niet over te verbazen, want de uren komt, degene die in de graven zijn, de doden trouwens in het algemeen, de stem van de Zoon God zullen horen, ze zullen opstaan. Zo werkt het namelijk. God trekt zich daar niks van aan. En zo was het toch ook trouwens, om nog een fase te verschuiven, zo was het toch toen ons het evangelie gepredikt werd. Wij waren toch dood? En God riep ons bij name en we hoorden toch. Nou, zo werkt het. Dat wil zeggen, zo gebeurt het in de praktijk. Hoe technisch in zijn werk gaat, heb ik geen flauw idee van. Dat is ook waarschijnlijk niet de bedoeling, want het heet een wonder. Nou goed, maar dat is wat Abraham geloofde. Hij gelooft in God die de doden levend maakt. En dan staat er over hem welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat wil zeggen tegen alle verwachting in. Geloofd heeft dat hij, Abraham, zou worden een vader van vele volken. Omdat tot hem gezegd was dat het zo zou zijn. Daarom heette de man zelfs zo. Abraham, vader van vele volkeren. En Abraham geloofde erin en werd niet verzwakt in het geloof. Vers 19. Niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Nou ja, hij leefde nog wel, maar niet fanatiek, zullen we maar zeggen. Hij had zo de bekende, of onbekende, hoe oud bent u? Nou ja, goed, doe het niet. Hij had zo de bekende problemen, bedoel ik maar. En dat staat er ook, hè. Hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was. Hij kon geen leven meer voortbrengen. Al zo je omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, die kon ook geen leven meer voortbrengen. Maar Abraham en Sara zouden tot vader en moeder van vele volkeren worden. Daarom heette Sara Sara. Dat wil zeggen de vorstin. Jazeker wel. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Iemand heeft mij geprobeerd wijs te maken dat twijfel kenmerkend is voor geloof. Mijn Bijbel zegt twijfel is kenmerkend voor ongeloof. Ja, hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest, lichamelijk dus, gesterkt geweest en daarmee gevende God de eer. Die laatste uitdrukking slaat op het hele voorafgaande gedeelte, want het punt is gewoon dat Abraham en Sara kregen een zoon, Isaac, want over hem ging het. En de geboorte van Isaac, daar was Abraham in betrokken, daar was Sara in betrokken, maar voor henzelf was het geen eervolle aangelegenheid, want zelfs zouden ze het allebei niet gekund hebben. En dus krijgt God de eer. God heeft het gedaan. Zie? Net als bij die blindgeborene. Ik hoor het hem nog zeggen. Hij zegt, die God die heeft mij genezen en jullie zijn theologen. Jullie weten niet wie hij is. He? Jullie kennen hem niet eens. Wie is die nou blind, zei je toen. He? Maar goed. Maar dit is waar het altijd over gaat. Essentieel dat God verheerlijkt zou worden. Dat betekent logischerwijze ook dat in alles wat wij zijn of doen... als dienstknechten Gods, het zou nooit zijn in eigen kracht. Omdat dat niet is tot heerlijkheid van God namelijk. God kan dat niet gebruiken. Dus al wat wij zongen dat vroeger altijd, hè? Of soms zingen we dat nog, geloof wel, hè? Alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik doe, en alles wat ik nodig heb. Precies. Nou goed, nog één keer. Maar dat is meer voor broeder Klaas Kanon. Zo. Zo. Maar u weet toch hoe het met Paulus was? Paulus had ervoor doorgeleerd. En toen de Heer hem greep, moest hij alles opgeven. In ieder geval, dat deed hij. Alles waar hij zelf in roemen kon, zegt hij, heb ik schade geacht om Christus wil. En zijn loopbaan is er een geweest van zwakheid. Zeiden de Corinthiërs die tegen de buitenkant aankeken. En toen zei Paulus daarover, jullie hebben volkomen gelijk. Maar nou is de volgende vraag, hoe kan het dan vervolgens dat mijn werk dan toch tot zo'n grote zegen geweest is en dat jullie eigen gemeente dat te plaatsen in Korinthe door mijn evangelisatiearbeid ontstaan is enzovoort. Geef daar dan eens antwoord op. En het antwoord is dat dat niet het werk van Paulus was, maar het werk van de Heer. Toch? Door Paulus. Onder het motto, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En onze zwakke lichamen worden door de Heer gebruikt, was de bedoeling, tot zijn eer. En hoe zwakker wij zijn, hoe beter de Heer ons gebruiken kan.